Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u en jij hier in de kerk en vele anderen buiten het kerkgebouw, van hartelijk welkom in deze dienst. Vanavond gaat voor dominee Jochemsen uit Goudriaan. Al een hele tijd is de kerk op vrijdagmorgen open van 10 tot 12 uur. Daar is iedereen welkom of je behoefte aan stilte is of aan een gesprek of om rustig de binnenkant van het gebouw te bekijken. Wees welkom en voel u welkom. Vandaag zijn er twee collectes. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de diaconie. Voor alles wat nog gaat komen geldt zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is lied 4, vers 1 en 4 uit Weerklank. Het woord dat u ten leven riep is niet hoog, is niet te diep, voor mensen die het zo traag beamen. Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt. Het roept u dag aan dag bij name. Het woord roept ons elke dag bij onze naam. Leven uit Gods genade en goedheid vraagt om een antwoord. Om te kunnen zingen met het slot van vers 4. Vlak voor u ligt de weg te leven. We zingen vers 1 en 4 van lied 4. We wensen elkaar hier en thuis of waar dan ook een gezegende dienst.
Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. Laat wie roemt, roemen in de Heere. Zo schrijft Paulus aan de Korintiërs. En daarvoor zijn we toch ook in deze eredienst samengekomen, om God te loven en te eren. Zoals ook zo mooi op het orgel zal staan, wat alles wat adem heeft, loven de Heere. En dat doen we nu met Psalm 96, het eerste en het vierde vers uit de oude berijming, 96, 1 en 4. Deze avond willen we ons geloof belijden met zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus. Daar gaat het ook over de geestelijke strijd waar het in de preek over gaat, maar ook over die roem aan God, de lof. Daar eindigt ook de Catechismus mee, omdat het Onze Vader daar ook mee eindigt. En daarvan zingen we dan ook met Psalm 40 uit Weerklank, het tweede vers. Psalm 40 uit Weerklank, vers 2. En in zondag 52 wordt gevraagd, wat is de zesde bede van het Onze Vader? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke tegenstand bieden. Totdat wij uiteindelijk ten eenenmale de overhand behouden. En hoe besluit gij uw gebed? Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat betekent, dit alles bidden wij van u, omdat u als onze koning de macht over alle dingen hebt. En u hebt de wil en het vermogen om ons alle goed te geven. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen wordt. En tot slot de vraag, wat betekent dat woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder door God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik die verhoring van hem begeer. We samen bidden. Grote God, wij loven u, Vader, Zoon en Heilige Geest, om wie u bent, om wat u geeft, in uw grootheid, in uw majesteit, in uw trouw, uw liefde. Wij danken u daarvoor. En dat we het nooit gewoon vinden voor wat u ons geeft. Voor wie u voor ons wil zijn. En dat we daarom het verlangen hebben om steeds weer u te eren, u te aanbidden. In de erediensten. Elke dag van ons leven. En wil deze dienst gebruiken. Dat we meer en meer doordrongen zijn van wie u bent en wat u geeft. Dat we die zegeningen tellen. Één voor één. En dat we verbonden zijn over al die wonderen van uw macht. Opdat we leven waarvoor u ons geschapen hebt. Om u te dienen. toegewijd aan u. Wat er ook op ons afkomt, wat ons ook terneer kan drukken. Zorgen, trauma's misschien van het verleden. Dingen waar we tegenop zien. Dingen die ons bezighouden. O God, we komen tot u. U kent ons, u doorgrondt ons en wil geven wat wij nodig hebben. Ieder persoonlijk en dat we meer en meer op u gericht zijn. En die vragen u. Wees ons zo nabij en overal waar uw gemeente samenkomt, ook aan de avond van deze dag. In verbondenheid in het geloof. Hoe verschillend we ook zijn, hoe verschillend we ook ons kunnen voelen. Eén in u. Hoor ons uit genade. Amen. We lezen uit Richteren 7, de eerste 8 verzen. Richteren 7, gaat over Gideon. Een vraag ook juist voor jongens en meisjes, kennen jullie Gideon? Dat is een van de richters uit het Oude Testament. En wie van de jongens en meisjes is ook op de vakantie Bijbelweek hier geweest? Het is alweer een maand geleden natuurlijk. Wie is daar geweest? Want ik zag zelfs op het journaal. Ja, mooi. Gelukkig. Sommigen zijn er geweest. Ik zie een vinger. Dat was hier geweest. Dat is heel veel nieuws geweest natuurlijk ook, landelijk. En is er toen ook over Gideon verteld? Toen met die vakantie Bijbelweek? Dat niet hier? Dat was een van de verhalen ook. Niet iedereen kan misschien me precies herinneren. Maar ook over Gideon. Je weet misschien nog het thema van de vakantie Bijbelweek. Tel maar mee. Misschien over tellen. Misschien een lied van gezongen. Nou, een van die verhalen waar het ook over tellen gaat, is over Richteren 7. Daar sloot ik ook bij aan. Ook was vanmorgen, daarom lees ik het ook nu. Voor degenen die Gideon niet meer precies kennen. In die tijd waren die Midianieten de baas in Israël. Een land, een volk dat net naast Israël woonde, nu in Jordanië. En die roofde alles, bezit, vooral ook het graan, de oogst. Er was armoede in Israël. Het was al 7 jaar lang. Israël leed eronder, al was het ook iets van een straf van God vanwege hun zonde. Maar nu had God Gideon geroepen om Israël te bevrijden. Israël had ook tot God geroepen om verlossing. Maar Gideon vond dat heel moeilijk. Hij zag er tegenop. Die Midianieten waren enorm groot en sterk. Hadden een leger van 135.000 man goed bewapende soldaten. Maar uiteindelijk, na lange wikken en wegen, je weet misschien wel van al die tekenen die Gideon vroeg, uiteindelijk heeft hij een leger gevormd van 32.000 soldaten. En dan lezen we hoofdstuk 7, de eerste 8 versen. Richteren 7. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op met al het volk dat bij hem was. Zij sloegen hun legerkamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvelmoeren in het dal. En de Heere zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Welnu, roep toch ten aanhoren van het volk. Laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Toen keerden er uit het volk 22.000 man terug, zodat er 10.000 overbleven. Daarop zei de Heere tegen Gideon, het volk is nog te talrijk. Laat hen afdalen naar het water. Daar zal ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren van wie ik tegen u zal zeggen, deze mag met u optrekken, die mag met u optrekken. Maar al degenen van wie ik zal zeggen, deze mag niet met u optrekken, die mag niet met u optrekken. En hij liet het volk afdalen naar het water. Toen zei de Heer tegen Gideon, iedereen die het water met zijn tong oplikt, zoals een hond likt, die moet u apart zetten. En iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken, eveneens apart bij een andere groep dus. Het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te likken, was 300 man. Maar heel de rest van het volk had zich op hun knieën gebukt om water te drinken. Toen zei de Heere tegen Gideon, door de 300 man die gelikt hebben, zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat erom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats. Zij namen de proviant van het volk en hun bazuinen met zich mee, maar al de overige mannen van Israël liet hij gaan, ieder naar zijn tenten. De 300 man hield hij echter bij zich, en het kamp van Midian lag beneden hem in het dal. Tot zover de lezing uit de Bijbel. In de preek gaat het eigenlijk over dit gedeelte. We volgen dat en ook nog een klein beetje nog over de rest van het hoofdstuk. Vier kernwoorden heb ik. De eerste, beproeving. Dat staat niet gelijk hier in de tekst. Al staat het wel in de Statenvertaling in dit gedeelte. In vers 4 staat daar beproeven. Wat opvallend is, in de Statenvertaling heeft daar het woordje uitzuiveren. Volgens mij de enige keer dat ze dit woord met uitzuiveren vertalen, terwijl ook de herziende Statenvertaling ditzelfde Hebreeuwse woord vaak met beproeven vertaalt in andere Bijbelgedeelten. Maar daarom dus heb ik wel het eerste woord beproeving genoemd. Tweede woord beroeming, een beetje een apart woord, maar in vers 2 lezen we dat Israël zich tegen mij zou kunnen beroemen. Daarom tweede woord beroeming. Derde woord berekening. Ik kom een beetje vanuit dat thema van de vakantie Bijbelweek, van tel maar mee. Dan heb ik het woord berekening. En tot slot de bedoeling. Dus over beproeving, beroeming, berekening en bedoeling. We gaan nu echter eerst zingen van Psalm 83. Het eerste en het zevende vers in de oude berijming. In die psalm is Israël ook in nood en dan verwijzen ze naar die geschiedenis uit Richteren 7. In vers 7 gaat het over Oreb en Zeeb. Dat waren de twee koningen van de Midianieten. Die worden ook later op in Richteren 7 ook genoemd. En ja, die werden uiteindelijk ook verslagen. Daar verwijst psalm 83 dus naar. En daarom zingen we het vers 1 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie is er wel eens bang? Ja, ik zag daar al een vinger op staan, nog meer dan zelfs. Waar ben je wel eens bang voor? Voor een grote hond? Of voor een klein spinnetje? Dat hoorde ik vanmorgen, was iemand van een kleine spin bang. Nou ja, je kunt voor heel veel dingen bang zijn. En ik denk dat we bijna allemaal wel bang zouden zijn voor een oorlog. Een oorlog is toch helemaal een van de ergste dingen die je kunt meemaken. Ja, bijna niemand van ons heeft het denk ik meegemaakt. En als je die beelden ziet in Oekraïne, op andere plaatsen in de wereld. Verschrikkelijk. Weet je wie er ook bang was voor een oorlog? Gideon. Gideon zag ook erg op tegen de strijd. Want ja, dat leger van die Midianieten was veel sterker dan zijn leger. Er waren wel 4 keer zoveel soldaten van Midian als van Israël. Nou, ik weet niet of jij wat vecht. Nou, ik hoop het eigenlijk niet. Maar stel je voor, je vecht op school tegen, nou ja, tegen 4 jongens die groter zijn en sterker zijn. En betere messen hebben en andere wapens. Nou, dat verlies je meestal. De Heer Jezus zei een keer, als je een leger hebt dat 2 keer zo groot is dan je eigen leger. Nou, dan ga je meestal al niet vechten. Maar als het 4 keer zo groot is, nou dan probeer je toch de strijd te voorkomen. Maar God had gezegd, ga, vertrouw op mij en ik zal zorgen dat het goed komt. En zo was Gideon gegaan. Nou ja, gegaan. Hij was nog niet bij dat leger van Midian. Maar toen sprak God opnieuw tot hem. En God zei, Gideon, er is iets niet helemaal goed. En wat is er dan het probleem? Nou, je leger, dat is nog te groot. Wacht. Wat? Hoor je goed? Vergist u zich niet, God? Te groot? Dat leger van de vijand is 4 keer zo groot. En is mijn leger dan nog te groot? Ja, het was een beproeving. Een beproeving in de eerste plaats voor Gideon. Dit woord van God, dat hij te veel soldaten had. Dat was moeilijk. En God stelde hem op de proef om te zien of hij op God vertrouwde. En daar eerst lijkt Gideon best God te vertrouwen. Hij zegt tegen zijn soldaten. Nou, ja, wie bang is mag naar huis. Wie bang is mag terugkeren. Hoeveel zullen er teruggaan, denk je? Hoeveel van die stoere soldaten zullen bang zijn? Nou, misschien was Gideon wel bang dat er wel enkele weg zouden gaan. Misschien wel honderden. Maar bijna 70% bleek bang. Bijna 70%, meer dan 2/3 gaat weg. 22.000 van de 32. Dat is wel heel veel. Dat valt toch een beetje tegen. Hoe is het mogelijk? Die soldaten, ze waren nog maar kort bij het leger van Gideon gekomen. En nu gaan ze weer naar huis. Wat zit erachter? Waren ze alleen gegaan omdat ze de plicht voelden om gehoor te geven aan de oproep om mee te strijden? Ja, ze leden allemaal natuurlijk onder de vijand. Waren er misschien mensen die hen hadden aangespoord om mee te gaan? Misschien wel ouders om Israël te bevrijden. Vonden ze dat ze niet achter konden blijven nu hun buren gingen? Maar toch 32.000? Ja, en waarom doet God dat? Waarom laat God er uiteindelijk zoveel vertrekken? Waarom zegt God dat ze weg mogen gaan? Is dat de barmhartigheid van God, omdat God goed is? Ja, God is goed. En was misschien wel zo als die soldaten zouden vluchten terwijl de strijd begonnen was. Dan was er nog groter probleem. En dan zouden ze misschien de andere soldaten ook bang hebben gemaakt. Of is het ook een beproeving om te zien of het echt is bij die mensen. Of ze er echt voor gaan. Of dat ze echt op God vertrouwen. Ja, zo staat het daar wel. Hè? Het woord beproeven wordt gebruikt. Een beproeving. God toetst hen. Test hen. En hij is in de Statenvertaling heeft het zelfs vertaald met uitzuiveren. Uitzuiveren. Ja. Dat woord wordt ook gebruikt voor het zilver wat beproefd wordt. Gelouterd. Ja, dat vuil van het zilver en goud moet weggebrand worden, opdat er puur goud of puur zilver overblijft. Nou, dat beeld dat kom je vaker in de Bijbel tegen, met die oude woorden ook van een smeltkroes. Nou, God wil dus dat er een zuiver leger overblijft. Een leger dat er op hem vertrouwt, dat ervoor gaat. God houdt blijkbaar niet zo van meelopers. Heeft dat zo ook ons nog iets te zeggen? Als gemeente? Ja, we willen natuurlijk God dienen. We zitten ook in de kerk. Maar zijn we echt betrokken? Gaan we er echt voor? Van harte toegewijd aan God? Als we in de smeltkroes gegooid worden? Beproefd? Zullen we dan zuiver bevonden worden? Blijven we geloven als offers gevraagd worden? Als het wat kost? Wat zouden we doen als we woonden in Noord-Korea of in een ander land waar christenvervolging is? Zouden we God blijven dienen? En graag samen blijven komen? Of zijn we toch wat halfslachtig? Wat lauw? Zouden we het er gauw bij laten zitten? God zuivert hen uit. En er blijven er maar 10.000 over. Dat betekent dus dat één soldaat van Israël gemiddeld tegen 13 van de Midianieten, van de vijand, moet vechten. En dan wordt het wel heel moeilijk. En dan horen we nog iets. God spreekt nog een keer tot Gideon. Ja, God zegt eigenlijk hetzelfde. Nog één woordje is toegevoegd, het woordje nog. We lezen in vers 4, het volk is nog te talrijk. Nog? Nu er 22.000 weg zijn? God zegt, laat ze naar het water gaan, een meer, een rivier, laat ze drinken. Ja, toen was het water niet zo vervuild, dan kon je zo uit een beek drinken. En nou, dan zal God hen weer beproeven, uitzuiveren. Nou, als jij de opdracht krijgt om water te drinken, hoe drink je het? Nou, ik weet niet hoe je drinkt, maar ik denk niet als een hond. Dat deden de meesten toen ook niet als een hond. Er waren maar 300 van die 10.000 die als een hond dronken. Maar God zegt, die 300, die alleen mag je meenemen. Even de vraag, ja, waarom nou die 300 die als een hond likte? Weet je, ja, onduidelijk, of in ieder geval, uitleggers leggen het verschillend uit. Sommigen zeggen, de Joods zeggen bijna, de Joodse uitleggers zeggen al, in die tijd knielde je vaak voor de afgoden. Terwijl je in de Bijbel wel eens leest dat je, als je God ging aanbidden, dat je plat op de grond viel. En die als een hond likte, die vielen waarschijnlijk plat op de grond. En dat was juist een kenmerk van de totale toewijding aan God. Anderen zeggen ook, ja, die zo plat op de grond vielen en zo likte als een hond. Ja, die waren helemaal snel en toegewijd. Want die wilden zo snel mogelijk zijn. En ze wisten, het is een oorlogssituatie. En die anderen namen wat meer de tijd om te drinken. En daar zou juist het verschil in zitten. Het resultaat is in ieder geval met 300 blijven er over. Hoe zal Gideon zich voelen? nu 1 tegen 450 soldaten. Nou, verderop lezen we ook dat Gideon bang is. Al bemoedigt God hem. God weet hoe zwak hij is. En weet je hoe het afloopt, het verhaal, de geschiedenis? Je hebt misschien wel op de vakantie Bijbelweek ook gehoord. Uiteindelijk willen toch die 300, hè? Die 300. Waardoor de vijand verslagen wordt. Nou ja, die 300 deden eigenlijk niks, hè. Er staat ook, ze hadden niet echt wapens, ze hadden geen zwaarden, geen speren. Ze hadden, ja, wat voor wapens hadden ze? Ze hadden bazuin, lezen we. Een bazuin waarop ze bliezen, en ze hadden ook die kruiken die ze kapot sloegen, en een fakkel. En dat was zo'n geluid dat de vijand bang werd. En ja, ze gingen tegen elkaar strijden in de verwarring, en ze vluchtten weg. Zo won Israël, ja, zo won God toch. Ja, want wat is nou de bedoeling van deze geschiedenis? Waarom staat dit best uitvoerig beschreven? Wat kunnen we hiervan leren? Nou, dat moet je natuurlijk altijd afvragen als je zeker uit de Bijbel leest, ook een geschiedenis van het Oude Testament. En soms is het best lastig, hè? Wat betekent het nou precies? Maar hier is het niet zo moeilijk. Hier staat het er gelijk bij. We hebben het gelezen. Aan het begin al, in vers 2. Waarom zegt God dat er een deel weg moest gaan? Nou, het belangrijkste was, anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. God kent zijn volk. God weet wat er leeft. Bij Israël. Dat ze, nou, wel eens trots zijn. Zichzelf aardig goed vinden. En, nou, dat hebben we toch aardig gedaan. Aardig voor elkaar. En het zou toch een enorme prestatie zijn als wij met die 32.000 uiteindelijk dat leger van de Midianieten verslagen hadden. Nou, dan kun je jezelf op de borst kloppen. Dat is toch iets bijzonders. Ja, God weet dat Israël dat snel doet. En zijn wij zo anders? Leeft dat er ook bij ons? Dat we wel vinden dat we het aardig doen. Ons lukt best wat en we kunnen wat. En, nou, misschien heb je dat ook wel op school. Je hebt je best gedaan, je bent over. Als je wat ouder bent, je bent geslaagd. Nou ja, je hebt je wel ingespannen. Nou, goed gedaan, mooi. Maar het gevaar is dan heel groot dat je één ding vergeet. Dat je het belangrijkste vergeet. Dat je vergeet God de eer te geven. Dat God kracht gaf bij het repetities op school, bij de toetsen, bij examens. Dat God je kracht gaf bij werk, bij alle dingen die je deed. Het gevaar is groot dat we ons beroemen op onze prestaties. En vergeten te danken dat alles gelegen is aan Gods zegen. Een gezondheid, dat hij met je is, ondersteunt. En ter bescherming van zijn volk Israël, om hen voor trots te bewaren, had God het leger geminimaliseerd. Zodat er nog geen 1% overblijft, maar 300. Omdat ze niet op zichzelf beroepen, maar alle lof en eer aan God. Hij is het waard. Hij geeft de overwinning. Dat was toch duidelijk ook uiteindelijk. Dat die 300 dat grote leger op de vlucht wil slaan. Dat kan alleen toch van God zijn. Hij is het waard om aanbeden te worden. Hem zij alle lof. Roemen wij ook zo in God. Zijn zegeningen zijn kracht, zijn hulp en leiding, die hij telkens weer geeft, dat God met ons is. Geven we hem de eer? Dat is belangrijk. Want ja, eigen roem stinkt, zeggen we ook wel. En ja, als je trots bent, dan ben je niet zo'n prettig persoon voor mensen om je heen. En ook niet voor jezelf. Is daarom soms een beproeving nodig, dat God ons doet, opdat we zien waar het echt om gaat? Misschien wel soms een eenvoudige griep, een ziekte, dat je even wordt stilgezet en je plannen in de war en je kunt niet doen wat je gepland had, wat je wilde doen. Dat je weer beseft, we zijn van God afhankelijk. Ja, ik hoop dat je niet beroemd wil worden. Want willen heel veel mensen dat wel, beroemd worden. Geëerd, dat je zelf centraal staat. Maar als je wat weet van beroemde mensen, nou, dan weet je vaak, zo gelukkig zijn ze niet. Ja, ik zou niet zeggen, niet om die roddelpest te lezen, maar als je er soms iets van leest en hoort, alleen op de voorpagina al iets ziet, dan, nou, dan word je daar toch meestal niet gelukkig van. Waar gaat het ons om? Om de eer van God, zodat hij centraal. En is het juist, als ik zwak ben, dan roem ik in God, want dan zie ik zijn kracht in mijn zwakheid. Zo zegt Paulus het. Ja, God, alle eer. Al wil God wel mensen in dienst nemen. Ons inschakelen, dat zie je ook in dit gedeelte. En daar gaat het ook zo nog wel over. Maar God centraal. Ja, dat woord beroemen is daarom belangrijk. Dan heeft het ook te maken met berekening. Berekening. Ja, ik zei al, dat heeft ook te maken met dat thema van de vakantie Bijbelweken. Van tel maar mee. Nou, ik weet niet of je Bijbels kunt tellen. Ja, tellen is voor christenen en niet-christenen natuurlijk precies hetzelfde. Of je nu in een christelijke school zit of een openbare school. Het is allemaal natuurlijk hetzelfde rekenen, maar toch, God rekent soms anders. God telt soms anders. En dat is wel belangrijk om dat ook te leren. Ja, dat heb je eigenlijk al een klein beetje in het dagelijks leven. Als je het optelsom hebt, is het vaak iets makkelijker, hè? 2 plus 2 is 4, dan te moeten aftrekken. 9 min 5 is 4, dat is toch net iets lastiger. En zo is het toch in het dagelijks leven ook. Optellen is makkelijker, hè? Als iets meer wordt. Als je meer geld krijgt en als je, nou, als kind al meer speelgoed hebt en nou, de hele economie moet meer, hè? Er moet groei zijn, en er moet winst zijn in het bedrijf. Ja. Daar draait eigenlijk alles om. We willen meer hebben, meer vrienden, meer mensen en meer aanzien. Maar in het geloof is het wel eens een les om juist minder te worden. Aftellen. In plaats van optellen. Is dat ook de les die God hier aan Israël geeft? Ook als een voorbeeld voor ons. Ook in de kerk. In de kerk hopen we natuurlijk ook dat de kerk vol zit. En dat er velen zijn. En natuurlijk is het verlangen dat iedereen God gaat dienen. Heel Wilnis, heel ons land, heel deze wereld. En we zijn blij als een kerkraad compleet is. En als genoeg leiding is in het jeugdwerk en allerlei activiteiten. Maar er is misschien een les ook in dit gedeelte, dat het eigenlijk niet in de eerste plaats gaat of een kerk vol zit. Want als dat met meelopers is die alleen uit gewoonte gaan, heeft dat niet zoveel waarde. Nou, natuurlijk, je hoopt dat ze aangeraakt worden als ze er zijn, maar dat gaat om het hart, dat mensen zuiver van hart zijn. Al is het dan maar een klein aantal, al is het maar een Gideonsbende. Je kent die term misschien wel, een Gideonsbende, juist vanuit dit gedeelte, die met 300, maar die wel toegewijd zijn aan God. Waardoor God werkt, die in afhankelijkheid van God leven. Nou, misschien ben je op je werk maar de enige christen van de 450. Of in het vervolgonderwijs de enige christen van 450 medeleerlingen, studenten. En voel je een eenling. En denk je, nou, wat moet ik beginnen? Maar zou God jou kunnen gebruiken? En u? Of de plaats waar hij u stelt, heb je hier soms het gevoel, ik ben maar alleen, of ik ben maar met heel weinig als christenen, en het gaat achteruit. Maar dat God wonderen doet, wonderen, door enkelingen, door 300, ten opzichte van die 135.000. Lees je dat niet vaker in de Bijbel? Dat God door kleine aantallen werkt. En dat zien we toch vooral op Golgotha. Op Golgotha, door die ene. Door de Heer Jezus. Eerst waren velen die hem volgden. Want zei Jezus zelf op een gegeven moment, toen heel veel mensen hem verlieten, vroeg hij zelfs aan de discipelen: wilt u ook niet weggaan? Ja, hij wil wel mensen die hem van harte volgen. En uiteindelijk, hoor, in die hof van Gethsemane, verliet ook die laatste 11 discipelen hem. Hij bleef alleen over. Zo redde hij de wereld. Zo wilde hij de zonde vergeven, wegnemen, verlossing brengen. Ja, dat is de rekenles. Die God aan Gideon leerde. God leerde hem anders rekenen. Dan is dat ook de les die hij ons leert. En ja, dan mag je vertrouwen op de belofte van God. Want God had zelfs al gezegd tegen Mozes. In Leviticus 26. Dat 5 tot 100 verslaan. 1 op 20. En 10... zullen zelfs, of 100 zullen zelfs 10.000 verslaan. En God had zelfs tegen Jozua gezegd, nog sterker, 1 zal 1 miljoen op de vlucht doen jagen. En dat was nog niet zo lang geleden dat God dat tegen Jozua gezegd had. In Jozua 23. Misschien wist Gideon dat nog wel. Heel mooi, als je zo leert rekenen. En je kijkt door de ogen van God. Dat je niet alleen let op de omstandigheden met die mensen die met velen zijn. En dat je niet alleen kijkt naar de vele zorgen die op je afkomen. De vele bedreigingen. Maar dat je omhoog kijkt tot God die ene. En van hem verwacht wie hij is. Wij kijken vaak naar het grote. Dat heeft aantrekkingskracht. Dat spreekt aan. Maar God heeft oog voor het kleine. Het zwakke. Dat is een bemoediging. Als je voor je gevoel ook niet meetelt. Als je alleen voelt. Vertrouw op hem. Nou, zo een paar lessen uit dit gedeelte. Het gaat over beproeving, beroeming, berekening. Maar in dit gedeelte zitten nog veel meer lessen. Die noem ik niet helemaal apart, maar ik heb het laatste punt maar de bedoeling genoemd. Ik heb al een paar punten genoemd, hè, van de bedoeling, maar er zit nog meer in. Ook wel een paar belangrijke punten. Ik noem ze toch even kort. Omdat je anders misschien een verkeerd beeld van dit gedeelte kunt hebben. Want ja, toen u het zo las, hè, al meelas, de schriftlezing, wat vond u ervan? Dacht u, nou ja, weer over oorlog? Weer over strijd. Het gaat al zo vaak over geweld. En daar hou ik helemaal niet van. Nou, mooi dat u niet van geweld houdt. En daarom kijkt u natuurlijk ook niet naar geweldfilms en zo. En geen gewelddadige games om te spelen. Maar laat duidelijk zijn, in de Bijbel wordt geweld ook niet verheerlijkt. Maar de Bijbel beschrijft wel de realiteit. En die realiteit was toen niet veel anders dan nu. Want ja, ik weet niet wat jij van geschiedenis leert. Maar bij de geschiedenis gaat het ook vaak over strijd, hè, over 80-jarige oorlogen. Eerste en Tweede Wereldoorlog en heel veel andere oorlogen. Ja, die beïnvloeden de geschiedenis. Daar leer je over. En zo beschrijft de Bijbel ook de strijd. Maar niet zomaar dus. Het is bijna nooit ook een aanvalsstrijd van Israël. Bijna altijd een verdediging als ze worden aangevallen, bedreigd. Nou, die Midianieten, die plunderden alles. En daarom gingen ze zich verdedigen. Maar denk nou niet dat, ja, nou God zeg maar altijd voor Israël is en dan tegen de vijanden. Zo kun je dat niet één op één doorzetten. Trouwens, in het vervolg van deze geschiedenis worden de vijanden best positief beschreven. Misschien weet je wel hoe het vervolg gaat. Die droom van die paar soldaten van Midian. Die door God gebruikt worden. God geeft die droom aan hen om Gideon te bemoedigen. Daar gaat het nu niet over, maar je ziet het verrassende. God ja, schakelt zelfs die Midianieten in. En laat duidelijk zijn in heel de Bijbel, hè, alle volken wil God tot geloof brengen. Dat is ook de roeping, daar zongen we van. Dat alle volken God vereren en roemen. En daarom verkondigen het evangelie aan alle volken. God schrijft niemand af. En trouwens, opvallend hè, dat ja, ook de strijd niet verheerlijk wordt. Want er wordt eigenlijk niet eens gestreden. Want wat waren ook alweer die wapens van Israël? Ja, ze hadden eigenlijk geen wapens. Een bazuin, een hoorn, gemaakt van een hoorn, van een koe of van een ander beest. Ook wel een ramshoorn en dan een stukje eraf als een soort, ja, als een soort trompet. Om God te eren, daarvoor werden die bazuinen gebruikt. Weet misschien nog wel, hè? Toen Jericho veroverd werd. Ook die wapens, zo'n bazuingeklank. Dat zijn de wapens van God. Ja, het gaat dus ook niet zomaar om strijd. Het gaat om een geestelijke strijd. Een geestelijke strijd. Om de geestelijke wapenrusting. Ja, zegt u misschien, ja, mooi genoemd, maar staat dat hier? Nou, er zit wel een link, een hint in dit gedeelte. Dat het om een geestelijke strijd gaat. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar gelijk het eerste vers al. De eerste zin. Derde woord. Toen stond Jerubbaal vroeg op. Weet u wie Jerubbaal is? Nou, het zat gelukkig achter als Gideon. Maar heel opvallend, hij wordt Jerubbaal genoemd. Waarom? Nou, een voetnoot staat erbij, bij hoofdstuk 6 vers 32, waar voor het eerst die naam Jerubbaal klinkt. En dan staat, hij ziet in de Statenvertaling, laat Baal het opnemen, laat Baal het voor zichzelf opnemen. Ja, en je kunt het ook iets anders vertalen, ja, laat strijd tegen, iemand die het opneemt tegen Baal. Het is ook iets met de strijd tegen Baal. Wie is Baal ook alweer? Nou, je hoort het wel eens in het Oude Testament, dat is de afgod. Van de andere volken. En op een gegeven moment ging ook een koning Agab, met Izebel, de Baal dienen in Israël. Tijd van Elia. En zijn vader Joas had Gideon die bijnaam gegeven, Jerubbaal. Want het ging om de strijd tegen Baal, tegen de afgod. Niet in eerste plaats tegen die Midianieten en Israël, maar tegen de God van Israël en de afgod. En hoe was Gideon begonnen de strijd? Weet u het nog? Hoofdstuk 6. Met dat afgodsbeeld te verwoesten. Daar begon het mee. Dat was de kern. En dat wordt heel bewust nog weer hier aan het begin van hoofdstuk 7 gezegd. Het is niet zomaar een strijd, maar een geestelijke strijd. En dat is een belangrijke les voor ons. Het is niet zozeer maar een les over strijden, maar een geestelijke strijd tegen de machten van het kwaad, de machten van de zonde, de Satan. Dat we op hem vertrouwen, op God. Hoe die boos ook aanvalt, hoe die verleiding ook er is, ook in ons leven, heel concreet, op allerlei wijzen. Hoe die duivel je probeert van God vandaan te houden en je naar beneden te drukken. Dat je soms wanhopig wordt en het niet meer ziet zitten. Zie op Christus. Hij is overwinnaar. Hij heeft de beslissende slag geslagen aan het kruis van Golgotha. Jezus overwinnaar. Ja, heel het rijk de duisternis weet het. Dat ze uiteindelijk verslagen zijn. Het Lam troont voor eeuwig. Leven dat geloof. Kies niet voor de kant voor de verliezer, die uiteindelijk de ondergang zal ontvangen. Maar kies de kant van Jezus. Geloof in hem. Dan ben je meer dan overwinnaar. Al leid je soms een nederlaag. De eindoverwinning is zeker. Daarvan is deze geschiedenis trouwens ook nog een profetie. Dat is het laatste, maar wel heel mooi. Deze geschiedenis heeft indruk gemaakt op Israël. Daarom Psalm 83 naar verwezen. Maar ook in Jesaja 9. Kent u Jesaja 9 nog een beetje? Een mooie adventstekst, hè? Het begint met het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Vers 5, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God. En dan precies tussen die versen 1 en 5 staat vers 3. Over die tijd van de Messias. Het zal zijn toen die Midianieten verslagen werden. Dus in die tijd van Gideon. Zo zal het zijn op de oordeelsdag. Als Jezus terugkomt, dan zal de vijand totaal verslagen worden. De bezuin zal opnieuw klinken. En dan zal heel de wereld weten dat Jezus koning is. Dat hij regeert. Dat ieder voor hem zal buigen. Hem zal dienen. Hij die alle macht heeft. Strijden we zo in zijn leger. Toegewijd aan God. In vertrouwen. En dan mogen we eeuwig roemen. Eeuwig hem loven. Voor zijn goedheid. Zijn kracht. Zijn genade. Amen. Zingen we van Psalm 89, het zevende en achtste vers in de oude berijming. 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En als je dan dat leest in de Herziene Statenvertaling, dan staat er ook het geklank van de bazuin. De bazuin die oproept tot de strijd, maar ook juist als Jezus terugkomt. Hoe zalig, hoe gelukkig. Als je hoort naar hem, dan hou je het vol in het strijdperk van dit leven. 7 en 8 van 89. Zullen we samen danken en bidden. U zei de roem, de eer, de kracht die u gaf toen Gideon en zijn leger. Het was duidelijk, Heere, u gaf de overwinning, de machten van het kwaad, de onderdrukking stopte. Maar wij danken u voor de vele tekenen van uw macht, dat u redde, bevrijdde die verdrukt werden, die leden onder onrecht. Wij danken u voor die grootste bevrijdingsactie. Uw Zoon Jezus Christus, die naar de aarde kwam, die mens wilde worden, die zich wilde vernederen tot aan de dood aan het kruis, om zalig te maken wat verloren is. Wij danken u dat u de weg alleen gegaan bent, ook voor ons. Uw liefde, oneindig groot. Leer ons daaruit te leven. Uit die overwinning. Hoe sterk de vijand ook lijkt. Hoe de machten op ons af kunnen komen. Dat we zien op u. Wat u gedaan hebt voor ons. Leer ons daaruit te leven. In vertrouwen. En dat we zo tot zegen mogen zijn. Op de plaats waar u ons stelt. Waar we onze contacten hebben. Al zijn we misschien een eenling. In de omgeving. Waar we werken. Waar we onze contacten hebben. Misschien in de familie. Dat we tot zegen mogen zijn. Dat iets van ons uitgaat. Van die liefde van u. Dat ook anderen u leren kennen. En volgen. En zegen het werk van zending en evangelisatie ook wereldwijd. Dat alle volken bereikt worden. U wil het toch heel de wereld schenken. Wij bidden in het bijzonder voor christenen die vervolgd worden, bedreigd, beschermen en behoed hen in Noord-Korea en andere plaatsen. Dat zij zelfs in gevangenis een getuige van u mogen zijn. En dat vervolgens ook volgeling van u worden. Tot inkeer komen. Voor u is toch niets te wonderlijk, Heere. Wij bidden. Dat is ook voor uw volk Israël. Zij die ook Richteren 7 lezen. Dat ze daar ook zien wie u bent, wat u geeft. Ook in uw Zoon Jezus Christus. En dat we zo tot zegen voor de volken mogen zijn. Daar in het Midden-Oosten, te midden van alle onrust en geweld, geef vrede. Bovenal die vrede in u. Dat bidden wij ook voor al die landen waar oorlog is, Oekraïne en andere landen. En hier wilt u dictators op dat inkeer brengen, als een oorlog gestopt zal worden. Wij bidden voor hen die lijden, ook onder geweld, onder honger, voor de velen op de vlucht. Ontferm u over deze wereld. Heere, u kent een ieder. Dat het goede gedaan wordt, ook door overheden. De anderen die een bijzondere verantwoordelijkheid dragen. Dat heeft wijsheid. Wat soms ook moeilijk is. Wij weten vaak niet wat goed is. Heere, wij bieden tot u. Ik geef wijsheid, licht. Dat we het van u verwachten, Heere, u die wonderen doet. Weten we ook hoe de Satan juist aan de eindtijd des te meer tekeer gaat. Maar Heere, dan bidden we. Verbreek de werken van de boze. En doe ons uitzien naar uw toekomst. Eens volmaakt. Waar geen pijn meer is, geen gebrokenheid. Geen zorg. Geen zonde. Waar u alles en in allen, opdat uw naam verheerlijkt wordt, opdat u centraal staat, ja, dat we daarin geoefend worden. Deze avond in de roem aan u, dat we dat doen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Dus nu de collecte voor kerkbeheer en diaconie. Zowel in de collectezak als ook thuis kan het ook worden overgemaakt. En wij zingen daarna tot slot van Psalm 105, het eerste en het tweede vers. Psalm 105 in de oude berijming, vers 1 en 2. En ik denk, hoorde je ook wat de organist net speelde tijdens de collecte? Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens weer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Als je bouwt op hem, ontvang zo de zegen van onze God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.